Op 23 november 2020 koos mijn papa voor euthanasie na een Alzheimer-diagnose. Maar wat is dat, euthanasie? En kan je daar in alle situaties voor kiezen? In deze podcast zet ik het puntje op de euthanasie. Ik ben Barbara Keuleers. Welkom bij Doodgewoon, een podcast op leven en dood. Voor Rock Torhout ben ik net iets te jong. Ik was amper 15 toen de laatste editie door de boksen knalde. En als ik naar West-Vlaanderen kom, rij ik altijd door naar het prachtige Wenduinen. Maar vandaag hou ik dus halt in Torhout, of Torhout, zoals ze zeggen.
Torhout in het West-Vlaams.
Ja, bij mij zit dus Vlaamse minister van Volksgezondheid, Welzijn, Gezin en Visserij, mevrouw Hilde Krivits. Hallo. Bedankt
Hallo.
Om tijd vrij te maken, mevrouw de minister. In uw ministerpakket zit dus Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, dus naast Visserij. Dat is echt wel een heel sociaal pakket, hè? We gaan richting 9 juni. Ik denk dat we wel eventjes mogen terugkijken. Hoe is dat bevallen, mevrouw de minister?
Wel, in 2019 was het, dacht ik niet dat ik minister van Welzijn zou worden na 2 jaar regering. Het is dan toch zo geweest. De dingen lopen soms niet zoals je het verwacht. Ik ben toch wel gegroeid, denk ik, in dat ministerschap. Het is met heel veel twijfel dat ik eraan begonnen ben, omdat ik een teer zieltje ben. En het is natuurlijk, je wordt in deze bevoegdheid geconfronteerd met de ultieme kwetsbaarheid van het leven. Dat gaat over geboorte, over mensen met een handicap, over kleine kinderen, over oudere mensen, mensen met zorgnoden. Dus je leert het leven kennen van die mensen als het net iets minder goed gaat. En dat is voor mij toch wel een grote aanpassing, omdat ik de neiging heb om problemen mee naar huis te nemen. En als dat dan een put in de baan is, om het zo te zeggen, of in een weg of een wegenwerk dat wat uitgesteld wordt, dat is net iets minder ingrijpend dan een kindje dat sterft in een crèche of iemand die heel veel pijn heeft en die mail stuurt. Dus het komt wel hevig binnen dat beleidsdomein.
Je zegt dan, je neemt dat mee naar huis. Is dat dan iets waarvan je zegt van, ze moeten mij dat dan niet meer terug in mijn bak duwen na 9 juni?
Ik heb er eigenlijk nog geen antwoord op of wat de toekomst zal brengen. Ik stel vast bij mezelf dat ik het nu wel heel graag doe. Dus ik heb het geleerd. En heel veel mensen zeggen mij, ja, het jasje past jou wel als gegoten.
Dat oranje trouwens.
Maar je zit ook in het oranje. Dus ik denk wel dat het mij ligt, ook al is dat heel moeilijk om dat te zeggen, dat iets jou ligt als het over zo'n kwetsbaarheden van mensen gaat. Langs de andere kant vraagt het enorm veel van jezelf en ook het vreet ook echt heel veel energie. En je moet een balans vinden tussen nooit ongevoelig worden voor het leed van mensen. Maar je ziet zoveel leed dat je wel eens zou kunnen denken, ik trek het mij helemaal niet meer aan. Dus je mag er niet ongevoelig voor worden of je wordt een slecht politicus. Maar anderzijds moet je het ook in perspectief kunnen plaatsen. En zeggen, kijk, we zoeken naar oplossingen voor mensen zonder dat we iedereen de hemel op aarde kunnen beloven.
Ja, dat is absoluut waar. Want welzijn is wel een heel brede term. Hè. Economisch gezien wordt het vaak aanzien als welvaart, sociaal eerder als welbevinden, hè, iets iemand goed voelen. Je hebt het zelf ook al aangehaald, hè, de zorg. Er wordt steeds meer aandacht geschonken aan het welzijn van de patiënt. We denken lichamelijk, maar zeker ook mentaal en geestelijk. Vroegtijdige zorgplanning hoort daar zeker ook bij. Is dat een goede evolutie dat daarover nagedacht wordt?
Ik ben voor eerst heel blij dat ik minister van Welzijn ben en niet puur minister van Zorg. Want zorg betekent, dat zijn handelingen die gesteld worden om zorg te dragen voor iemand. Welzijn is zoveel meer, is ook levenskwaliteit, genieten. En die balans moet er voor mij altijd zijn. Dus in die zin vind ik die vroegtijdige zorgplanning een onwaarschijnlijk belangrijk instrument. Omdat net er kan voor zorgen als je op tijd start met plannen en keuzes maken, dan is er denk ik meer tijd om wat minder bang te zijn en om wat meer te genieten en de kwaliteit van het leven te gaan opzoeken. Dus voor mij is dit een uitermate belangrijk instrument, Maar ik heb het op mijn schade en schande pas echt goed leren kennen sinds ik zelf bevoegd minister ben. Tot 3 of 4 jaar geleden was ik helemaal niet bezig met mijn eigen toekomst of de zorgplanning van mijn thuiswonende ouders en schoonouders. Dat was zo het verste van mijn gedacht, terwijl er nu toch wel open over gepraat wordt.
Ja, want is het nooit iets geweest waar je zelf, hè, want je vertelt het net, je ouders wonen thuis. Ben je er dan zelf nooit mee bezig geweest?
We zijn heel, heel erg bezig met het zoeken, zowel voor mijn ouders als mijn schoonouders, naar de best mogelijke manier om kwaliteitsvol te leven. En ik stel vast dat dat bij mijn ouders helemaal anders is dan bij mijn schoonouders. Mijn ouders hebben ervoor gekozen om echt te zoeken naar zorg die bij hen thuis komt. En dat is bijvoorbeeld, ze hebben iemand die 4 uur per week komt koken. Die kookt voor de hele week, waardoor dan mijn papa elke dag een potje opwarmt dan. Mijn schoonouders die laten eten komen van het OCMW. Die hebben op een andere manier hulp. Dus ik leer daaruit dat het zo verschillend is wat mensen nodig hebben, wat ze belangrijk vinden, hoe ze het aankunnen dat er elke dag mensen binnen over de vloer komen. Mijn schoonouders hebben dat minder graag, mijn ouders hebben dat heel graag. Dus dat is echt allemaal heel persoonlijk. En dus dat hebben we wel gezocht. Er is een momentum geweest waarop ik ook aan mijn ouders gezegd heb van, het gaat niet meer zonder hulp. We moeten toch beginnen nadenken. Hoe gaan jullie elkaar helpen? Wat als iemand heel lang in het ziekenhuis belandt, wat zowel bij mijn mama als bij mijn papa al gebeurd is. Dus we zijn er eigenlijk dagelijks mee bezig. Maar dus die toekomstplanning maken, zo van ja, wat als een van ons beiden wegvalt? Als een van ons beiden toch naar een woonzorgcentrum zal gaan, omdat het niet meer lukt thuis? Gaat de ander dan mee of blijft de ander thuis? Dat gesprek, dat ultieme gesprek, is nog niet gevoerd. Dus we plannen wel samen. We praten ook heel veel, maar het is altijd planning over de komende maand, de komende weken. Maar nooit planning over de komende jaren. Zover zijn we nog niet geraakt en eigenlijk wordt dat wel dringend tijd.
En hoe plannen jullie het genieten daar ergens in? Want ik hoor dat dat voor jou iets heel belangrijk is en dat is mooi. Ja. Hoe plannen jullie daar dat genieten dan in?
Wel, het is heel vreemd, maar ondanks mijn drukke job wordt er eigenlijk de zondagmiddag altijd samen gegeten met de hele kangaroo, dus met de ouders en de schoonouders. En dat gebeurt dan in de woonunit van één van de beide ouders, meestal mijn schoonouders. En vaak komen dan de kinderen op bezoek en de kleinkinderen ook, dat contact er ook is. En daar merk ik dat, ondanks de dagelijkse ongemakken die er zijn, en ondanks ook de toch wel zware ziekte die zowel mijn ouders als mijn schoonouders hebben, dat die momenten van genot vaak heel onverwacht binnenkomen. Ik ga een voorbeeld geven. Mijn mama was gisteren, ze voelde zich heel slecht. Ze had eigenlijk geen hoesting om samen te eten. Ze wilde graag in haar zetel blijven zitten. We hebben ze toch zover gekregen dat ze meekwam. En plots ontstaat er zo'n connectie tussen ons jongste kleinkind, die is net 2 jaar geworden, en mijn mama. Die connectie was er wel, maar nooit echt hartelijk, omdat ze elkaar moeten... Ja, kleine kinderen, die reageren heel spontaan. En gisteren was hij plots helemaal verliefd op mijn moeder. En mijn moeder kon zo met een prikkertje zo vleeshapjes geven aan mijn kleinzoon. En dat was zo ontroerend voor iedereen. Er kwam zo een geluksmoment binnengewaaid. En toen dacht ik, kijk, hadden we jou nu niet overtuigd om mee te komen eten en toch te zetten over die dagelijks... Want ze heeft veel pijn ook, mijn mama. Over die pijn die je hebt, dan zou je dat geluksmoment niet gehad hebben. En s'avonds sprongen we dan nog eens binnen en ze was vol lof over de middag en het had haar zoveel deugd gedaan. Dus ze had eigenlijk een groot glas vitamintjes gedronken uit dat kleine moment. En dus voor mij gaat die zorg en dat welzijn echt wel hand in hand. Ik denk dat mensen heel veel kunnen verdragen ook, heel veel autonomie kunnen afgeven, als er ook nog momenten zijn waarop ze dat geluksgevoel kunnen ervaren. En die moet je soms creëren. Dat is wat mensen in woonzorg, wat onze zorgmedewerkers doen in woonzorgcentra. Die zoeken ook naar geluksmomenten. En om die reden is minister van Zorg zijn, aangevuld met minister van Welzijn zijn, zo belangrijk voor mij.
En je spreekt van, ja, we hebben nog niet heel veel in de toekomst gepland. Hè. Maar bijvoorbeeld, is er al gesproken over iets van palliatieve zorg bijvoorbeeld? En dat je zegt van, ze heeft heel veel pijn. Ja, palliatieve zorg, hè, symptoombestrijding, pijnbestrijding, is dat iets wat al geopperd geweest is bijvoorbeeld?
Wel, een aantal jaar geleden, toen mijn mama voor de derde keer de diagnose borstkanker kreeg, ondanks 2 borstamputaties, is er even gesproken, maar we wisten eigenlijk niet hoe lang zal ze nog kunnen blijven leven. Dat is nu 5 of 6 jaar geleden ondertussen. Maar tot mijn verbijstering... Dus toen werd ook gezegd van ja, je kan als je wil palliatieve hulp krijgen. Maar dat kwam echt als een mokerslag binnen bij mijn moeder. En dat maakt voor mij de worsteling wat groter met het woord. Het woord palliatieve zorg wordt in Vlaanderen heel, heel fel geconnecteerd met terminale zorg. Terwijl er eigenlijk een heel groot verschil is. Terminaal betekent echt wel het absolute levenseinde. Palliatief, je kunt jarenlang palliatief zijn. Dus dat zit nog niet in het hart van de mensen. Dus iedereen denkt bij het woord palliatief. Oei, het is met mij gedaan. Ondertussen is mijn mama al heel lang in behandeling. Het gaat goed. Haar geheugen is fantastisch. Ze weet veel meer dan wij allemaal bij elkaar. Maar ze heeft wel wat pijn en ze gaat ook wat achteruit. Je voelt dat ook, dat ze achteruit gaat. Maar dat woord palliatief, dat blijft bij haar moeilijk vallen. Maar ondertussen is er zoveel hulp ook, wordt er veel met haar gesproken. Dus au fond is die omkadering er wel.
Dus het is wel doenbaar voor haar nu?
We denken dat het doenbaar is, maar je kunt nooit in het hoofd van de persoon kijken. En wat ik vooral vaststel is dat mijn ouders en mijn schoonouders die hangen enorm aan het leven. En dat maakt het... Ik denk dat bij veel mensen die echt ouder worden en pijn hebben en weten dat ze niet meer kunnen genezen, dat die angst voor wat er komt ook bijzonder groot is. En vandaar dat het zo belangrijk is dat we moeten erover praten. Van wat gebeurt er? Iedereen sterft op een bepaald moment. En hoe kun je mensen een beetje gemoedsrust geven? Dat er niks zal gebeuren dat ze echt niet wensen. En dat is voor mij iets waar ik ook als bevoegd minister nog altijd niet helemaal uit ben. Hoe kunnen we het beter maken dan het vandaag is? Want er kan vandaag al heel veel rond vroegtijdige zorgplanning, ook rond het levenseinde. Maar toch voel je dat er ook hiaten zitten in de regelgeving. En de vraag is, hoe gaan we daar op de best mogelijke manier mee om?
We kunnen al veel. Hè? Er zijn al mogelijkheden met de wilsverklaringen bijvoorbeeld. We kunnen al redelijk veel aangeven. Hè?
Ja, en veel mensen denken, oei, ik moet naar de notaris om alles te regelen. Dat is helemaal niet zo. Dus je kunt daar mensen echt over geruststellen. Voor je zorgvolmacht moet je naar de notaris. Maar voor alle andere zaken is dat echt niet nodig. Dat kan gewoon op een briefje, een gesprek met iemand die je vertrouwt. Er is zoveel wat al kan. En toch vind ik dat er onvoldoende over gesproken wordt. En dat was voor mij ook een reden om zeker deel te nemen aan uw podcast. Omdat ik vind dat ook mijn clip waar ik over moet om erover te praten, dat is als ik al die clip heb, of de berg over moet, wat is dat dan voor zoveel andere mensen in gezinnen waar niet zoveel gesproken wordt over emoties en hoe je je aanvoelt. En dus ik vind dat die focus op dat leven einde of de laatste fase van het leven, die zou eigenlijk even groot moeten zijn als de focus op geboorte en het nieuwe leven. En dat is helemaal nog niet het geval.
Nochtans, er is maar één zekerheid, hè, dat we doodgaan allemaal.
Als we geboren worden, dan weten we dat we ooit zullen sterven. Ja. En niemand wil het oneindige leven, denk ik. Nee. Dat willen we ook niet. Nee. Maar toch stellen we dat moment toch liefst zo lang mogelijk uit, in de meeste gevallen.
Ja, tuurlijk. Hè. Ik bedoel, ik wil ook nog lang niet dood, maar ik wil wel ergens een klein beetje de regisseur zijn van mijn eigen overlijden of zo.
Ja, ik vind dat ook belangrijk, dat we ook daar het gesprek over voeren en dat mensen daar die autonomie blijven hebben en dat we hen respecteren, dat we iedereen proberen te respecteren daarin. En daar kan je via een wilsverklaring nu echt ook al veel van, dat wil ik niet of die behandeling wil ik niet meer. Dat kan allemaal. Maar toch moet je erop kunnen vertrouwen dat als mensen zeggen, ja, nu is het genoeg geweest, dat ze dat niet zeggen omdat ze zich tot last voelen, maar dat ze dat zeggen omdat ze het zelf ook willen. En daar worstel ik ook heel erg mee. We moeten mensen zo lang mogelijk het gevoel kunnen geven dat ze waardevol zijn en dat ze niet een ander tot last zijn. En dat is bij mij in het hele euthanasie-debat is dat de grote onzekerheid die er bij mij is. Van dat er nu een hiaat is in de regelgeving, dat weet ik. Dat zie ik ook. Dat gat tussen... Ja, ofwel moet je het vroeg vragen, ofwel moet je wachten. Ja, als je niet meer wilsbekwaam bent, dan kan je niet meer. Dus er zit daar een gat dat dat opgelost moet worden. Maar ik ben nog wat zoekende naar hoe kan je erop vertrouwen dat je dan op een moment dat mensen vandaag het niet kunnen beslissen tot euthanasie, dat je dan toch het juiste doet. Dat het, dat is wat mensen zouden gewild hebben. En wie gaat daar die verantwoordelijkheid voor nemen? Ik vind dat een hele moeilijke kwestie. Maar ze moet wel opgelost worden. Dus het is niet omdat het een moeilijke kwestie is dat je een oplossing moet zoeken.
Begrijp je dat het inderdaad... Oei, ik stoot hier al bijna mijn water om. Dat is van frustratie, denk ik, mevrouw de minister.
Je ziet er nog dan niet zo gefrustreerd uit, hoor.
Snap je dat het voor mij als dochter... Ik zag mijn vader doodgraag. Hè? Pun intended. Op het moment dat de dokter binnenkwam in het ziekenhuis en nogmaals moest vragen, hè, Jan, wil jij euthanasie? Want een actueel verzoek, hè, dus het moment zelf, moest hij het nog eens vragen, dat mijn papa nog eens moest zeggen ja. Mm-hmm. Dat bij mij toen het licht uitging, dat ik zoiets had van, waarom? Mijn papa was echt nog 100% mijn papa. Mm-hmm. Hij had nog weken, misschien zelfs maanden met mij leuke dingen kunnen doen. En ja, hij had zijn leeftijd tegen of mee, hè, hoe dat je het maar bekijkt. Maar dan denk ik van, oh, hadden we dat niet gewoon nog een tijdje kunnen uitstellen? Mm-hmm. Maar dat kan op dit moment nog niet. Hè, want dan had misschien dat moment van wilsbekwaam niet meer wilsbekwaam. En dan had hij misschien nu, hè, want we zijn 3,5 jaar later, had hij daar misschien nu in een pamper naar Boomba zitten kijken. En had hij misschien nog jaren moeten wachten totdat zijn lijf het zou opgeven. Dat had hij nooit gewild. Mijn papa was een enorm intelligente man. Dat had hij nooit gewild. Maar dan denk ik van, dat klopt niet. Hij wist heel goed wat hem te wachten zou staan. Hij wou nooit een dementerende oude man worden. Mm-hmm. En hij had mij en zijn dokter ook absoluut vertrouwd, en zijn vrouw trouwens ook, hè, mama, van, kijk, ik had mijn lot zeker in jullie handen willen geven. Dan denk ik, er zouden er honderden mensen, misschien zelfs duizenden mensen, in zijn situatie evenveel vertrouwen hebben in arts en naaste. Dat lijkt mij toch doenbaar om zoiets in te schrijven.
Dat is ook de reden waarom ik een paar weken geleden ook publiek een statement gemaakt heb, dat ik vind dat dit opgelost moet worden. Maar jij spreekt over jouw situatie. Er is ook een omgekeerde situatie. Je moet een regel kunnen maken waarbij er inderdaad dat vertrouwen er is, maar dat je niet in de situatie kunt komen dat mensen afgeschreven worden omdat ze een last zijn voor die kinderen of een last zijn voor iemand anders. En weet je, toen we de euthanasieregelgeving gewijzigd hebben, toen is daar een jaar lang ook, zijn er hoorzittingen over geweest, is er een jaar lang intens over gesproken. Ik vind dat we dat gesprek opnieuw moeten voeren, om dat gat in de regelgeving waar jij naar verwijst, om dat opgelost te krijgen. En ik vind echt dat we dat moeten doen en dat we een context moeten zoeken waar situaties, zoals je ze zelf omschrijft, waar het mogelijk wordt dat mensen kwaliteitsvol langer kunnen leven en dat je niet, ja, dat je niet moet zeggen, ik moet het nu doen of...
Die rush moet eruit.
Dat vind ik ook. Maar hoe je dat dan op de best mogelijke wijze doet, dat is voor mij nog onduidelijk. En ik zie dat artsen soms daar ook wel mee worstelen. De arts wil niet de uitvoerder zijn, wil ook iets te zeggen hebben. Maar als ik kijk naar onze situatie, want iedereen is nogal geneigd om altijd naar zijn eigen situatie te kijken, dan denk ik ook dat het momentum voor alle vier, mijn twee ouderen, mijn twee schoonouders, die allemaal anders naar het leven kijken. Maar als er één iemand is die ze wel vertrouwen dat het hun kinderen zal zijn. En dat zij ook wel, als dat hun wens zou zijn, dat ze ook wel vertrouwen dat wij het momentum wel zullen weten waarop het voor hen goed is. Ik weet alleen niet of dat in alle situaties zo is. En ik wil dat we daar tot een veilige context komen. Dat mensen niet moeten bang zijn dat op een bepaald moment de regie uit hun handen genomen wordt door anderen en dat ze op een moment dat ze het niet willen uit het leven moeten stappen. En dat is de andere kant van de medaille, waar ik mij nu op dit ogenblik wel zorgen over maak. Maar eens we daar een oplossing voor hebben, dan kan wat mij betreft er echt voor gezorgd worden dat de situatie die jij beschrijft en waar bij jou het licht uitgegaan is, dat die vermeden kan worden.
Is dat iets dat jij op korte termijn werkbaar ziet?
Ik vind het heel spijtig dat het debat losbarst in een campagneperiode. Ik vind dit geen thema om campagne op te voeren. Ik vind dat verschrikkelijk. Maar ik vind wel dat eens de nieuwe regeringen er zijn, dat Voor mij mag daar prioritair werk van gemaakt worden. Maar doe dat niet in de vorm van campagneslogans. Dat vind ik verschrikkelijk. En ik heb mijn statement erover gemaakt, omdat ik echt ook vind, zeker als het gaat over dementie, en je ziet de evolutie ook. Ik heb veel gelezen de voorbije periode ook over hoe dementie evolueert, wat de verwoestende effecten zijn, maar hoe je toch soms nog licht kunt brengen bij mensen. Ja, dan denk ik, als het echt gaat over vergevorderde dementie, dan moet je daar een oplossing en een weg voor vinden. Maar als je dan zegt natuurlijk, de persoon is niet meer bewust. Wat is dat dan? Hoe gaan we dat omschrijven? Dus er zijn voor mij... Je moet het met respect voor mensen doen. Maar doe dat niet in een campagneperiode. Maak daar geen campagne-statement op. Maar pak dit dossier als eerste vast van zodra je een nieuwe regering hebt. En doe dit in het eerste jaar. Los dat op in het eerste jaar na verkiezingen. Zonder dat iedereen er een opgefokte mening moet over hebben.
Maar ik noteer het. Dus het eerste jaar na de verkiezingen. Het
hangt er een beetje vanaf wat het verkiezingsresultaat zal zijn, natuurlijk. Maar ik kan het voor mezelf niet... Ik kan me niet inbeelden dat ik zelf euthanasie zou vragen. Persoonlijk, hè. Omdat ik... Wat dat is die levenslust. Ik zie dat ook bij mijn vader. En eigenlijk ook wel een beetje bij mijn moeder. Maar ik kan me inbeelden dat dat bij andere mensen helemaal anders is. En iedereen moet wel zijn moment kunnen kiezen. Maar je moet vertrouwen erop hebben dat mensen de keuze maken omwille van hun ondraaglijk lijden en niet omwille van de last die ze menen te zijn voor de omgeving.
Het is gewoon voor mezelf. Ik heb schrik. Ja. Mijn grootmoeder had het, mijn vader had het. We weten ondertussen al genoeg dat Alzheimer een erfelijke component heeft. En als ik het moet vragen op het moment dat mijn vader het gevraagd heeft, dan trek ik naar Wenduinen en ga ik nog op restaurant en ga ik nog iets leuks doen. Ik doe het niet. Ik heb er echt... Ik ga het heel plastisch omschrijven. Ik heb er gewoon de kloten niet voor. Dat weet ik nu al. Ik doe het niet.
Ik snap het.
Ik heb echt die wijziging van de wet nodig.
Ja, maar fijn, je kent mijn mening erover. Maar niet op de opgefokte manier zoals het nu gebeurt. Ik heb te veel respect voor ook voor mensen die ouder worden dan om dat nu zo holder de bolder te doen. Je kunt dan zeggen, ja, maar het ligt al lang. De teksten liggen er al lang. Maar niemand... Het was geen thema. Allee, het was wel een thema, maar het is nu plots weer in de actualiteit gekomen. Maar ik vind wel nog eens dat het gat dat er nu is in de regelgeving, dat moeten we oplossen. Het kan niet dat mensen te vroeg afscheid moeten nemen, omdat de regels nu eenmaal zijn zoals ze zijn.
Dank u wel, mevrouw de minister.
Graag gedaan.
Een andere persoonlijke getuigenis van CD&V-collega Koen Geens kan je lezen in mijn boek Doodgewoon, euthanasie van Alzheimer tot zelfbeschikking. De andere podcastafleveringen in deze reeks vind je via de reguliere podcastkanalen of via doodgewooneuthanasie.be.